Elk gebed, de gebed van de rechtvaardige, vermachtige veel. Wie van jullie weet als je Christus in u is, dat je rechtvaardig bent in de ogen van de Heer. Halleluja. Niet door mijn werken of wat ooit iets heb gedaan, maar omwille wat Hij heeft gedaan. Amen. En we hebben een bepaalde status voor onze Vader. Halleluja. De status van zijn kinderen. Ik heb een erfenis. Amen. Halleluja. De erfenis van de naam van Jezus. Ik mag de naam van mijn Vader gebruiken. Halleluja. Omdat ik zijn kind ben. Als u een kind bent van uw Vader en uw Vader heeft gezegd, ik geef volmacht over mijn rekeningen aan mijn kinderen, dan heb jij de gelegenheid en de autoriteit om te tekenen. Amen. Omdat uw Vader u goed bevond en u vertrouwde om zijn naam te gebruiken, zo heeft mijn hemelse Vader niet mij goed bevonden, maar zijn goed bevonden. Zijn zoon goed bevonden. En aangezien ik zijn zoon in mij heb, halleluja, ben ik goed bevonden, halleluja, om zijn naam te mogen gebruiken. Dus alles wat we doen in de naam van Jezus, geloof het, dat je de volmacht hebt van de Vader om de naam van Jezus te gebruiken en te ondertekenen dat wat ondertekend moet worden. Amen. Om te verklaren hetgeen dat in de hemel verklaard is, verklaren we hier op aarde. Amen. Halleluja. Matteüs 11, vers 20. Wat een wonderlijke aanwezigheid van de Heer. Halleluja. In de NBV. Dank u, Jezus. Matteüs 11, 20 tot en met 24. Dus Jezus die spreekt. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Jezus zegt, wee Chorazin, wee Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. En ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafernaum, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven, in het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je, dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. Amen. Laten we even dat in ons opnemen en bidden dat de Heer mag duidelijk maken voor u en voor mij wat Hij heeft voor u in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer. Wat er ook duidelijk moet gemaakt worden, Heer, aan deze mensen. Laat het zo zijn, Heer, als het één woord is, als het één zin is, als het één gedachte is, Heer. Laat het in hun hart komen in de naam van Jezus. Halleluja. En iedereen zegt amen. Amen. Soms kan ik uren praten en je kan er maar één seconde of een paar seconden van onthouden en heel je leven kan veranderen. Dus daarmee dat ik bid dat heren, maak het duidelijk voor hun wat zij moeten meenemen naar huis. Voor de ene zal misschien de intro iets speciaals zijn. Misschien de ander het middenstuk, de ander misschien helemaal op het einde. Maar wat het ook mogen zijn, ga niet naar huis de wijze waarop je bent gekomen. Maar laten we naar huis gaan met een verse kennis van zijn wil. En een openbaring van wie hij is in ons. Amen. Halleluja. Voor sommigen kan het een lied zijn dat we hebben gezongen. Maar weet en verwacht elke keer als we komen, God heeft iets voor mij. Halleluja. Ik kom niet zomaar, we moeten weer komen. En ik moet, nee, ik kom met, Heer, ja, oké, het is waar. Ik weet niet waarover broer Jo het had over die discotheek. Ik hoop dat hem daar niet naartoe is geweest. Maar hij zal waarschijnlijk bedoeld hebben van mensen in de wereld die naar de discotheek zijn. Hè? Maar ik kom niet, misschien moe, maar levend in de geest, wetende dat God altijd een woord heeft voor zij die hongerig zijn. Want zij die hongerig zijn, zullen verzadigd worden. Halleluja. Dank u, Jezus. En ook al ben je zo bezig met van alles zorgen en dit moet in orde komen. Oh, ik moet straks nog doen, ik moet morgen dit doen. Probeer het, vind ergens de kracht en zeg van, Heer, zet die dingen opzij. Want ik wil nu horen dat wat de Geest zegt tegen de gemeente. Halleluja. Amen. Dat is waar je de kracht en de discipline moet vinden. Elke keer als je binnenkomt van, Heer, focus mijn gedachten op u. Halleluja. Laat mij horen wat ik moet horen. Amen. En wat we hier hebben gehoord is Jezus die zegt, het is heel opmerkelijk wat hij zegt. Hij zegt, moesten de wonderen gebeurd zijn in Tyron en Sidon, zijn allemaal heidense steden. In Sodom, waar dat er afgoderij was. Elke vorm van immoraliteit kon je daar vinden in die steden. Amen. Maar moesten de wonderen daar gebeurd zijn die ik heb gedaan, nu hier in deze Israëlitische steden, dan hadden ze tot inkeer gekomen. Dan waren ze tot bekering gekomen. En dan had die stad niet vernietigd of een oordeel over haar afgeroepen. Met andere woorden, Jezus zegt, er is een opwekking mogelijk. Er is een opwekking mogelijk in de ergst mogelijke immorele stad dat je maar kan inbeelden. En we hebben het niet hier over de eerste, de beste steden. We hebben het hier over Sodom en Gomorra. Een stad waar de Heer van zegt in Genesis 18, vers 20 en 21. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn, wat? Ongehoord groot. We hebben het hier niet over Deersen of Turnhout. Ook al zijn hun zonden ook ongehoord groot. Maar dit was Sodom en Gomorra. Een stad waar dat later de term sodomieten vandaan komt. Omwille van hun praktijken. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Amen. Dit is God die spreekt tegen Abraham. Abraham wordt ook genoemd de vriend van God. Hij wil ook laten weten aan zijn vriend wat zijn plannen zijn met deze stad. Wat er gaat gebeuren. Nu Abraham, wanneer hij het hoort, hij schrikt, want hij weet zijn neef Lot zit in die stad. Hij woont daar en hij probeert dus te onderhandelen met God om toch niet de stad te veroordelen omwille van God, als er 50 rechtvaardigen zijn, dan gaat u ze zeker toch niet vernietigen. U gaat toch niet de schuldigen met de onschuldigen allemaal wegvagen. En God zegt, het is goed, als ik er 50 vind, ik zal het niet doen. Oké, God, misschien mag ik nog wat verder gaan. Misschien 40 en 10. Hij gaat zo laag, uiteindelijk zegt hij naar 10. Uiteindelijk vindt God geen 10 rechtvaardigen in de stad en de stad al verwoest. U kan het verhaal thuis verder lezen in Genesis 18, 29. En dus Sodom. Ik wil maar aanduiden dat Sodom een symboliek is van een stad, van een groep mensen, die gestraft werden door God omwille van hun grote immoraliteit. En we lezen hoe Jezus hier referentie naar maakt. We lezen hoe Petrus erover spreekt in zijn brief. We lezen hoe dat Judas in zijn brief, in Judas 1 en 7. Hij zegt, herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht, liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld gestraft. Met een nooddovend vuur. Het was dus inderdaad een slechte stad. Die dingen deden die onnatuurlijk waren. Die immoreel waren. Die indruisten tegen het geweten dat God in elke mens steekt. Amen. En Abraham wist daarvan dat zijn neef Lot daar woonde. Waarom dat de mens daar zou willen wonen, weet ik niet. Misschien was de stad nog niet zo ver gevorderd of afgevallen in zonde wanneer Lot er eerst kwam. Maar we zien wel zijn motivatie waarom hij daar wou wonen. Hè. We lezen in Genesis 13, 8 en 13, wanneer Abraham en Lot aan het kiezen waren om uit elkaar te gaan. En Abraham zegt tegen Lot, jij mag kiezen waar dat je gaat wonen, want we zijn met te veel geworden, we moeten opsplitsen. En Lot keek naar de vlakte van Sodom en Gomorra. En hij zag dat het mooi was, dat het even waterrijk was als de tuin van de Heer en als Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf die vallei in de oostelijke richting. En Abraham bleef daar wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. En de mensen daar, vers 13, waren slecht, vers 13. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nu, Lot, hij wist het niet, maar hij zag, dit is een mooie stad, ziet er allemaal rijk uit. Amen, goede grond enzovoort. Hij ging naar daar en verkoos om daar te vertoeven. Maar de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de Heer. Amen. Het zal niet makkelijk geweest zijn voor hem. Want Lot, wetende wie de levende God is, ik ben er zeker van, Abraham en Lot hebben gepraat, hebben ervaring uitgedeeld. Abraham die een belofte had van de Heer gekregen, dat doorheen zijn geslacht, dat hij ging gezegend worden. Hij zal wel over de visioenen hebben gepraat. Hij zal wel gepraat hebben over wie de Heer is. En hij wist daar waar hij nu woont. En de heiligheid van de Heer, dit is niet goed, maar toch koos hij om daar te blijven, te midden van een ongoddelijke wereld. En in Petrus, 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 6 en 8, lezen we iets opmerkelijk wat Petrus zegt over die Lot, over toen hij daar woonde. We lezen ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. Deze rechtvaardige woonde te midden van hen en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld. Wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorde. Het is opmerkelijk. Zonder deze passage zouden we waarschijnlijk zo'n heel negatief beeld hebben van Lot. Amen. Maar Petrus zegt dat hij een rechtschapen ziel had. En te midden van hen werd hij gekweld. En ik denk dat het vandaag de dag niet veel anders is, mijn broeders en zusters. Wij leven in de wereld, maar we kunnen er natuurlijk niet uitgaan. We kunnen niet allemaal in een klooster gaan wonen, ergens in de bergen en daar elke dag een dienst houden. We leven in een groot immorele wereld, amen. Maar wij hebben wel één groot verschil, is ik leef onder een ander verbondstatus dan Lot. Amen. Lot had geen verbond, hij had geen belofte zoals Abraham had, amen. Lot had niet de belofte die wij hebben onder het nieuwe verbond, onder het bloed van Jezus. Hij had niet de Heilige Geest in hem die ervoor zorgt dat er een invloed komt, daar waar ik loop, wanneer ik het geloof, amen. Dus hij was eigenlijk een beetje krachteloos om zijn omgeving te veranderen, amen. Maar hij werd rechtvaardiger genoemd. Een goede man wil dat eigenlijk zeggen. Die probeerde te leven zoals God en zijn geweten hem ingaf. Amen. We lezen dat hij gastvrij was in Genesis 19. We lezen dat hij de waarschuwing van de Heer serieus nam. Dat hij de stad ging verwoesten en dat hij direct zijn familie meenam en moest weg. Dus hij had een gevoeligheid voor de Heer. Amen. Toen al die mannen van de stad daar voor zijn deur stonden om die twee bezoekers, die twee engelen, naar zich toe trekken, zei hij, nee, laat het zo niet zijn. Hij zei, dan wel iets heel raar, hier zijn mijn dochter. Laten we dat maar even negeren. Dat waren andere tijden. Maar weet je wat de inwoners van Sodom op hem reageerden in 19 vers 9? Genesis 19 vers 9. Ze schreeuwden en ze stonden aan zijn deur, de inwoners van Sodom. Ze wouden eigenlijk betrekkingen hebben met zijn gasten, die twee engelen die hem kwamen waarschuwen. En hij zegt niks van, jongens, dit is niet wat normaal is. Maar zij schreeuwden terug uit de weg, ook riepen ze. Dat woont hier als een vreemdeling, naar Lot. Hè? En moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten en nog meer dan zij. En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. De inwoners van Lot zagen, van Sodom zagen Lot als een vreemdeling. Omdat hij waarschijnlijk niet meedeed aan de praktijken van de stad. En dan word je aanzien als een vreemdeling. En zeggen ze, jij moet ons hier niet komen oordelen en ons de wet voorschrijven. Je moet niet zo op ons neerkijken. Is dat ook niet wat je hoort vandaag de dag? Hey, zegt Jezus niet dat je niet mocht oordelen? Wanneer dat je soms zo mensen confronteert met de wijze waarop de wereld draait vandaag en hoe alles omgekeerd is. En zeggen ze soms dat je, ja, maar dat is dan misschien in een andere context, maar we zijn inderdaad een echte vreemdeling in dit land. We zijn ambassadeurs van een andere wereld, van een andere koninkrijk. Amen. Dus bij wijze van spreken zijn we een vreemdeling. Amen. Halleluja. Ook al wonen we hier in Vlaanderen, amen, en je kan jezelf voordoen als een Vlaming, maar we doen niet mee met de praktijk dat een algemene Vlaming doet, amen. En daar kan je op geoordeeld worden. Maar laat het zo zijn, want het maakt niet uit of mens mij oordeelt. Wat ze ook zeggen, het maakt uit, halleluja, wat de Heer heeft te zeggen. Dus, Lot woont in die stad. Maar op de een of andere manier had Lot geen invloed in de stad. En dan kom ik helemaal terug bij het begin wat we hebben gelezen in Matteüs. Wat was het? 11. Amen. Wanneer vers 23 zegt. En jij dan, Kafernaum, Je denkt toch niet dat je in de hemel zult worden verheven, in het diepste van het tonenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Mijn vraag aan u is, als Jezus in die stad Sodom had rondgewandeld. Amen. Als Jezus daar had geleefd en die wonder had gedaan, dan hadden die inwoners zich bekeerd. Moest Jezus onder de Sodomieten hebben geleefd en de wonderen en mirakels en de tekenen hebben laten zien, dan waren ze tot inkeer gekomen, zegt Jezus. Amen. Waren er dan geen mirakels in het Oude Testament? Kan er of kon er een opwekking komen in Sodom? Volgens Jezus was het mogelijk. Moest er iemand zijn, moest er iemand daar geweest zijn die geloofde in de kracht van God en die hem zouden presenteren aan een gevallen wereld. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Amen. God vandaag ook roept mensen op die geloven in Jezus in hun. En die zeggen, als ik maar iemand kan hebben in een immorele stad die mijn woord uitbrengt, die bidt voor mensen, waar mirakels en tekenen zullen gebeuren, amen, dan kunnen mensen tot inkeer komen. Als Jezus zegt dat het mogelijk is in Sodom, waarom niet in Beersen, onder het nieuwe verbond? Wij leven onder het nieuwe verbond, wij hebben de Lot had die kracht niet, amen, had de Heilige Geest niet. Waren er mirakels gebeurd in Abraham's tijd? Nee, niet zoveel, dat is vooral gekomen in de tijd van de profeten, amen. Maar Jezus wil je maar zeggen, als ik er had geweest, maar er is goed nieuws, hij is hier in ons, amen. Hij is hier te midden van ons en Jezus wandelt daar waar ik wandel, amen. Jezus is daar waar ik ben en dus waar ik ben zijn er mirakels mogelijk, want Jezus is in mij. We kunnen Lot niet veroordelen wat hij niet heeft gedacht. Hij had immers niet de verbondsbelofte. Hij had niet een kennis van het bloed van Jezus. Maar wat blijkt is dat Lot toch geen grote invloed had in die stad. Hij wordt wel rechtvaardig genoemd. Maar dat was niet genoeg om het oordeel over de stad af te wenden. Er werden zelfs geen 10 rechtvaardigen gevonden. Met andere woorden, Lot had dan toch niet zo'n invloed dat hij zelfs niet 10 mensen in de stad kon beïnvloeden. Abraham dacht, ja maar wacht even, God. In Sodom woont mijn neef, Lot. Je zal waarschijnlijk een groepje gelovigen bij zich hebben. Je zal waarschijnlijk een kerk zijn gestart. Je kunt dat toch niet vernietigen. Er zullen er wel 50 zijn. Oké, je hebt 50 gevonden. Nee, 40. Alleen omdat Lot heeft zijn job niet gedaan. Hè? 30 dan. Nee, 20. Ja maar wacht, zijn familie, wacht even. Hè. Dat zijn er 18. Dan zal er toch wel 2 hebben kunnen bekeren tot de Heer. Hè? Nee, zelfs geen 10. Zelfs zijn eigen familie. Zelfs zijn eigen familie was niet gekomen onder de rechtvaardige invloed van Lot. Als we lezen dat zijn eigen dochters later proberen incest te plegen met zijn vader in een dronken bui. Dat zit al niet goed. Hè? Als we lezen dat zijn eigen vrouw een hunker had door terug te kijken naar de vernietiging van Sodom, dat staat daar ook al niet goed. Als we lezen naar de schoonzonen, amen, lezen we in 19, vers 14. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, zei tegen hem, vlug, weg uit deze stad. De Heer gaat het verwoesten, maar de schoonzoons namen hem niet. Serieus. Dus blijkbaar, zijn eigen schoonzonen, zijn eigen dochters, zijn eigen vrouw hadden allemaal niet een hoge vorm van of kennis of invloed van de Heer. Ik zeg u vandaag ook, broers en zusters, het is één ding om gered te zijn en rechtvaardig ten opzichte van de Heer, maar het is meer dan enkel en alleen gered te zijn. We moeten leerlingen worden van Jezus en leerling maken van Jezus. Amen. Niet alleen een invloed te zijn, daar waar we ook komen, de kracht van God moet met ons meegaan, zodanig dat onze invloed, amen, effectief is. Amen. Dank u, Jezus. Moest hij 50 mensen hebben gehad in die stad, al die tijd dat daar had gelegen, had de Heer gezegd van, wacht even, ik heb daar een groep. Amen. Vandaag de dag hebben we meer dan wat Lot had. We hebben de Heilige Geest en we hebben een mogelijkheid dat God ons helpt omwille van wat Jezus heeft gedaan. Niet omwille van wat ik heb gedaan. Dank de Heer. Dank de Heer. dat Jezus het voor mij heeft gedaan. En de moeilijkheid bij mij zit erin om het te geloven en te vertrouwen op God. Om alles los te laten en zeg van, Heere, ik moet uit mijn boot stappen, u gaat me begeleiden. U gaat mij begeleiden zodat ik een invloed kan zijn en ik mensen kan raken met uw evangelie. Jezus zei, als ik daar was geweest, als ik mirakels daar had gedaan, dan hadden ze zich bekeerd. Halleluja. Het wordt tijd dat we wakker worden en beseffen wie we zijn in Christus en wat we hebben gekregen in de vorm van de Heilige Geest. Want zei Jezus niet dat we dezelfde werken gingen doen en meerdere werken zullen we doen dan wat Hij aan het doen was? Amen. Omdat de Heilige Geest ging komen. De vraag is, zijn we hongerig genoeg om de werken van God in ons leven te zien gebeuren? Of zijn we content met de status waarin we verkeren, zoals Lot misschien content was en zei, ja, kijk, dat is de wereld, dat is nu eenmaal zo. Hè, we kunnen het niet veranderen en laten we de deur maar goed dicht houden en zien dat alleen onze familie goed beschermd is. En zien dat niemand hier binnenkomt en zien dat we moeten redden tot de dag dat de Heer terugkomt. Als die mentaliteit is, dan wordt het de hele tijd vechten en vechten en vechten. Maar de overwinning is reeds behaald. Wij zijn geroepen om in te nemen. Amen. Stap voor stap om als een deeg vol met gist reizen over heel de wereld, amen, een invloed zal hebben. Zo hebben wij een invloed. Groeien is de boodschap. Niet isoleren. Niet insoleren. Niet alleen maar denken aan mij en mijn familie en mijn rechtvaardigheid. Amen. Als je zo denkt, ga je niet groeien. Amen. Groeien is hetgeen waarvoor we allemaal worden geroepen. God heeft dingen gemaakt met het doel om te groeien. Elk ding dat God heeft geschapen, groeit. Want als het niet groeit, dan sterft het. Dus de bedoeling van elk schepsel, u en ik, wanneer het wordt bewaterd, wanneer er een zaad wordt gelegd, dan is dat de bedoeling dat dat groeit. En de Bijbel zegt, we zijn niet geboren uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Uit het woord van God. En de bedoeling is dat we groeien. Van kind naar volwassen. En er zijn eigenlijk drie fases, of drie categorieën van spirituele maturiteit, waarin we hopelijk naartoe groeien. Iedereen wordt geboren in zijn koninkrijk en we komen als kind. Je hebt de kinderen, de pasgeboren. Pasgeboren moeten gevoed worden met het woord. Ze weten van nog niet veel. Ze zijn met andere woorden afhankelijk van anderen. Zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders, zo zijn spirituele kinderen afhankelijk van hun spirituele ouders. En u weet allemaal, kinderen kunnen naïef zijn. Hè? Die geloven alles wat je zegt. Als je zegt, papa, dat is de sterkste van heel de wereld. Je kan dit en dat. Ja, even mijn papa. En dan gaan ze dat allemaal zeggen, mijn papa is de sterkste. Je kan een auto opheffen. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Je hebt dat gezegd tegen mij. Die geloven alles. Maar dat je zegt, natuurlijk, naarmate dat ze ouder spijt genoeg, geloven ze niet alles meer. Als ze een tiener worden, gaan ze denken, als een paar jaar, die weet veel, maar die weet niet alles. Hè. Ik weet evenveel. En dan eens dat je pas volwassen bent, dan denk je, van, eigenlijk wist onze pa toch wel heel veel. Had ik maar beter geluisterd. Hij heeft toch wel wijze dingen gezegd, maar ik dacht dat ik het toen beter wist, maar nu weet ik het beter. Doorheen groeiproces leer je, amen, de Heer ook beter kennen. Nu als kind kun je inderdaad naïef zijn. Je kan oprecht zijn. Je kan vurig zijn. Amen. Maar o zo naïef. Dat als je niet oppast, dat je eendert welke doctrine of leer, omwille van omdat het enthousiast is en het is nieuw, het is allemaal. Je hebt geen kennis, je hebt nog geen onderscheidingsvermogen. Amen. En dan kan je verleid worden om op een verkeerd pad te gaan. Maar dank de Heer voor zijn goede vaderschap. Amen. Dank de Heer voor zijn goede vaderschap. God weet dit en beschermt ons en aanhoort onze gebeden als kinderen. Ook al zijn onze gebeden als kinderen niet theologisch correct, toch geeft God antwoord op die gebeden. Het is raar, hè? Als je zo kind, als ik soms denk aan die gebeden die ik bad, maar God gaat verantwoord op. Nu dat ik meer wijzer ben, zal ik maar zeggen, zou ik niet meer zo kunnen bidden, omdat je denkt, dat is niet correct. Maar vroeger bad je zo, nou ja, had iemand gehoord dat zo bad, en je deed die maar na, en je kreeg een antwoord, omdat God eert de eerlijkheid en de oprechtheid in het hart van de nieuwgeboren kinderen. Dat is zoals mijn kinderen die naar je toe komen. Ja, ze hebben niet altijd de juiste motivatie, ze zeggen het niet altijd juist, maar je geeft hun goede dingen om een vertrouwensband op te bouwen met dat kind. om te laten weten, hey, ik ben er voor je. Ik ben echt, ik ben reëel. Ik ben hier in uw leven. Vertrouw mij, ik ben een goede vader. Elk goed en perfect geschenk komt van mij. Natuurlijk, er komt een tijd dat we niet meer afhankelijk kunnen geraken van mensen. Om altijd maar te vragen, geef mij, geef mij, geef. Er komt een tijd dat we van kind naar jonge personen gaan. He, jonge personen. Die mensen hebben besloten, ik heb de wereld niet meer nodig. Ik ben niet meer afhankelijk van de wereld. Ik kies voor de Heer en ik heb de zonde de rug toegekeerd. Zij zijn mensen die zelf aan spiritueel voedsel geraken. Zij zijn mensen die zelf een relatie hebben opgebouwd met de Heer. En ze zijn vurig en krachtig in het geloof. Maar ze hebben nog steeds begeleiding nodig en mentoring. Amen. Bijvoorbeeld Timotheus. Een jonge man in het geloof. Zijn mentor, zijn vader in het geloof was Paulus. En hij moest soms getemperd worden. Hij had begeleiding nodig. Hij had goed advies nodig. Amen. Maar tezelfde tijd zei hij, laat niemand op je neerkijken omdat je jong bent in het geloof. Amen. Maar ga en stel aan. En Paulus zag in de jonge man Timotheus een gave en talenten om zelf een vader te worden. En het is de bedoeling om van kind naar jonge man, uiteindelijk naar een spirituele ouder, een vader of een moeder te groeien. Amen. En als vader, als je zelf iemand hebt, moet je ze loslaten en zelf hun weg laten vallen. En zeggen, Heer, ze zijn uw armen. Ze gaan fouten maken, maar ik vertrouw erop dat ze gaan leren uit die fouten. Want aldoende leert me. Ik kan ze niet altijd verschijnen. Nee, ik ben er nog niet klaar. Ja, nog even. En er komt een moment dat we ze moeten loslaten. En vandaag de dag ben ik enorm blij dat er enorm veel jonge mensen, niet alleen jong in leeftijd, maar jong in de Heer, zich willen geven voor het Koninkrijk van God. Zich een bediening willen zoeken, erop uit willen gaan in de straat en een reële betekenis willen zijn voor mensen die het nodig hebben. Niet om kerk te spelen, niet om een religie te gaan, maar ze zijn hongerig, ze zijn vurig en oprecht. Gaan ze fouten maken? Ja, zeker gaan ze fouten maken. Gaan ze verkeerde leren gaan geloven? Waarschijnlijk gaan ze verkeerde leren geloven, want ze zijn nog altijd jong. Maar ik ben er zeker van, God gaat hun kracht gebruiken en hun enthousiasme gebruiken, halleluja, om verder te reiken naar de volgende generatie. Dank u Jezus voor jonge mensen. Maar dat zijn mensen die een beslissing hebben gemaakt. Ik wil niet kind blijven. Ik wil niet afhankelijk zijn van gimme, gimme, gimme. Ik wil zelf al eens iets geven. Dat is een goede stap in de goede richting. Uiteindelijk het doel van iedereen, dat is fase 3, om naartoe te groeien, is om een spirituele ouder te worden. Hoe ik en ook. Iedereen. Halleluja. Iedereen is geroepen om een spirituele vader of moeder. En daarvoor moet je niet noodzakelijk oud zijn in je lichaam. Je moet daar geen 60 jaar voor zijn. Ik ken jong volwassenen in de jaren 20, zelfs als tiener, die nu al een vader of een moeder zijn voor kinderen van 18, 9 jaar. Amen. We hebben in de kerk in Brussel hebben we jonge mensen die de zondagsschool doen. En we hebben dat hier ook, prijs de Heer. Zij zijn een soort van vader en moeder voor zij die jonger zijn. En daarmee bedoel ik een voorbeeld. Daarmee noem ik een mentor. Iemand dat een relatie begint op te bouwen met, dat is de relatie met elkaar opbouwen. En dat is de bedoeling voor iedere christen. Om volwassen te worden en een spiritueel vader of moeder te worden. En dat betekent, je hebt al wat wateren doorzwommen. Je hebt wat beproevingen meegemaakt. Je kent het woord, je kent God en je weet wat zijn wil is en je weet wie jij bent in hem. En weet, een spirituele ouder beseft, het draait niet meer rond mij. Het draait rond hun. Het draait rond hem sowieso, maar om wie hij wil bereiken. Ik ga niet meer te veel naar mij kijken. God heeft al fantastische dingen. Het wordt tijd dat ik naar andere mensen ga kijken. Het wordt tijd dat ik ga uitreiken en een invloed gaat worden in iemand zijn leven. Het draait niet rond mij, het draait rond de kinderen. Dat weet je allemaal als je kinderen hebt gekregen, hè, de ouders hier. Dan besef je, hey, het gaat eigenlijk niet meer om mij, maar het gaat om die kleine die mij nodig heeft. Ik moet er gaan staan voor, hè. Vroeger deed ik dit en dat. Hè, broer Jot over de discotheek, maar ineens als je kinderen hebt gehad, dan zijn er andere prioriteiten. Het draait niet meer om mij, het draait om die mensen hier. Je kunt niet constant bezig zijn met jezelf. Oh, ik moet kennis opdoen. Ik moet kennis opdoen. Oh, ik moet dit doen. Ik moet dat kennen. Maar met die kennis ben je niets als je het niet omzet in de praktijk of doorgeeft aan niemand anders. Amen. Want dan groeien we niet. Dan zijn we onszelf maar aan het voederen. Amen. Want de beste manier om te groeien is om iemand te adopteren. Om een kind te adopteren. Om een mentor te worden voor iemand. Om een vader of moeder te worden in de Heer. Dat is de beste manier om te groeien. Waarom is dat de beste manier? Wel, denk aan uzelf. U die kinderen hebt gehad. Was jij klaar? Toen je nog geen kinderen had. Was jij klaar als vader? Om kinderen op de wereld te zetten. Om ze te begeleiden. Om ze te doen opgroeien. Nee. Iedereen zegt van. Oh nee, daar ben ik niet klaar. Kinderen, moet er nou, je zit er niet klaar voor. Maar je zorgt er wel voor dat je klaar wordt. Wanneer dat kind komt. Amen. Dat gaat automatisch. En opeens krijg je dat instinctgevoel. En je doet dit en dat. En de praktijk zorgt er wel voor. Dat al die boeken dat je hebt gelezen. Uiteindelijk komt dat allemaal wel in orde. Amen. Maar dat komt er op het moment dat je besloten hebt. Hé, die kinderen komen op de wereld. We zullen wel gereed geraken. Hetzelfde met een spirituele ouder. Wanneer je beslist van, ik ken genoeg, ik weet genoeg, ik heb genoeg meegemaakt. Ik zit de hele tijd bezig met mezelf, ik wil dat niet meer zijn. Ik wil eens uitreiken naar iemand van, oh, ik ben een beetje bang. Hoe ga ik dat doen? Maakt niet uit. Beslis gewoon om die stap, om een kind te adopteren. En je zal zien, de Heer zal u begeleiden. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Je zult zien, het zal u veranderen. Er gaan problemen komen wanneer je een band hebt met iemand. Je moet niet denken van, oh ja, ik ga iemand adopteren. Er gaan conflicten komen. Amen. Er gaan situaties zijn in het leven van die jonge man of die jonge vrouw. Dat je denkt van, lap, hoe moet ik hierop gaan reageren? Ik heb hier geen antwoord op. Maar wat komt hier nu af? Oh man, wat heeft hij meegemaakt? Wat heeft hij gedaan? Hoe moet ik hierop reageren? De Heer gaat u helpen. Amen. Dat betekent groeien. Nu kan je tenminste hetgeen dat je al die jaren hebt gehoord en gezien, voor jezelf gaan toepassen. En zeggen van, Heer, ik heb een antwoord nodig, want je zult geduld creëren. Je zult liefde creëren voor die persoon. Want God gaat je leren, heb ze lief ten alle tijden, ook al komen ze af met een raar verhaal. Heb ze lief ten alle tijden, geef mij wijsheid. Amen. Daarom dat ik zeg, we moeten groeien. Naar de personen die God bestemd heeft, dat we zijn in de kracht van zijn geest. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Blijf niet kind. Ga naar de jongvolwassen krachtwereld achter me. Laat u begeleiden. Laat u leiden door God, door zijn woord, door de mentoren, door de broeders en zusters die hij in uw leven heeft geplaatst. Wees zelf een moeder, wees zelf een vader voor iemand. En mijn broers en zussen, dat hoeft niet in de kerk te zijn. Dat kan overal zijn, dat kan iemand zijn in de wereld. Dat kan uw buurman zijn, kan uw buurvrouw zijn. Belangrijkste is, je moet niet direct beginnen prediken. Mensen willen gewoon weten, is er een luisterend oor? Is er iemand die mijn verhaal wil horen? En als jij dat bent, alsjeblieft, ga niet direct zeggen, ja maar ho, ik zal het even oplossen voor u. Kijk, jij moet beginnen geloven, ga op je knieën en begin te bidden. Hola, salut, tot de volgende keer. Je moet wijselijk zijn en creëer een band met die persoon. Laat ze weten dat jij oprecht bent. En dat moet niet altijd in de kerk zijn, want mensen willen zien hoe jij bent in het echte leven. Amen. Ga er eens mee op stap. Amen. Dan zien mensen hoe je echt bent. Mijn mentor, Pastor Chula, ja, die is natuurlijk één manier hoe dat hij achter de pulpit is en in de kerk. Maar ja, daarbuiten is er een wereld. En wanneer je met iemand gaat eten, dan kom je veel te weten over die persoon. Soms negatieve dingen, maar... Dan weet je, hebben ze geduld wanneer dat de steak niet op tijd komt. En hij is niet gebakken zoals hij wilt. Hè? Dan ga je direct zien van, hey madame, wat is dat hier? Hey, neem dat eens terug weg. En ga denken van, oei, amai, is mijn mentor zo? Als je ermee ergens naartoe rijdt, hè, en je komt in film, en ga je zien, hebben ze geduld of beginnen ze te vloeken en om dat stuur te bonken, hè, zoals een zotte. Het is dus in het echte leven dat je met je poulain, met je leerling, dingen gaat doen. Dat er is iets mee koop en er gaan dingen gebeuren. En dan kan jij het licht van Jezus doen uitstralen. Zeg van, hé, hey, reageert ze niet. Rustig, dat komt wel nooit. Maakt niet uit, zich zult van de Heer, Heer is hier, dag is in zijn hand. Snap je wat ik wil zeggen? Zij kunnen een voorbeeld nemen aan hoe jij reageert op bepaalde dingen in de wereld. En dat is voor die mensen veel meer waard dan de preken die je hun geeft. Wanneer dat zij zien, hey, hetgeen dat je eigenlijk predikt en de liefde waarover dat je het hebt van Jezus. En ik merk dat. En dat kan soms maanden en jaren duren. Je ziet wanneer iemand in nood is en zwaar beladen en stressvol. Je ziet dat aan mensen. En jij hebt de vrede van de Heer. Dan moeten we toch iemand zijn last verlichten op de manier dat wij het kunnen. Amen. Jezus zei, want als ik daar had gewandeld, dan had die stad al lang tot bekering gekomen. En dan keer ik terug naar het begin en ik eindig daarmee. Amen. Laten we niet zijn zoals Lot en alleen kijken naar onze eigen rechtvaardigheid en onze eigen heiligheid en dat van mijn familie en laten we het beschermen. En daar rond, en we gaan niet te veel naar de rest kijken. Nee, de Heer wilt dat we een invloed zijn, dat we mentors zijn, dat we spiritueel vaders en moeders zijn. Nou, niet kinderen blijven die alleen maar aan zichzelf denken, want dat is wat kinderen doen, amen. Alleen maar aan zichzelf denken. En in het begin ga je een kind inderdaad voeden. Maar er komt een moment dat je zegt van kind, nu moet je opgroeien. Stop mij altijd te zagen voor dit en dat, amen. Nee, soms is nee ook een antwoord. Maar het zal je doen groeien. Dus we moeten groeien, mijn broeders en zusters. Zodat we een invloed kunnen zijn in de wereld daar waar God ons heeft geplaatst. Zodat God terugkomt en hij zegt, ah, daar zit de rechtvaardige. Daar zit de rechtvaardige, want broeder zo en zo heeft daar aangericht. En mijn zoon heeft daar een invloed gehad. En ik heb hem kunnen gebruiken door mirakels en tekenen en wonderen. En zie hoeveel mensen dat daar tot bekering zijn gekomen. En daar is een groepje in Beersen begonnen. Omdat ik een geest heb geplaatst in iemand. Halleluja. En iemand is daar verder mee gegaan. En dat is als een sneeuwbal groter en groter geworden. Amen. Wil je dat ook niet zien in je geburen? Wil je dat ook niet zien daar waar jij komt? Halleluja, een ongeforceerde, maar een vrijelijke liefde van God die uitstraalt naar andere mensen. Halleluja, halleluja, amen. Dank u Jezus, dit is niet een preek om u schuldig te voelen van, hey, God erop uit, evangeliseerd, word wakker. Dit is een oproep om te beseffen wie we zijn in Christus en dat we groeien in Hem en dat we uiteindelijk allemaal een mentor worden. Spiritueel vader of moeder. God zal er wel iemand brengen in uw leven. Ja, maar ik ben er nog niet klaar voor. God, je bent er wel klaar voor. Wil je? Wil je? He, altijd maar vragen voor gebed. Misschien wordt het eens tijd om aan iemand anders te gaan vragen. Hey, kan ik voor je bidden? Altijd maar vragen, ik heb dit en dat nodig. Misschien ga eens je diensten aanbieden aan iemand anders. Dat is de manier waarop je moet groeien. Ja, maar ik wil dat die en dat voor mij doet. Misschien moet jij eens naar iemand anders gaan zeggen, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je helpen? Dat zijn de manieren waarop we uitstappen en groeien. Wanneer we stoppen met naar onszelf te kijken en kijken naar anderen. En zo kan God beginnen werken in onze levens. En zo groeien. Laten we allemaal weer staan.